Goedemorgen. Goedemorgen. Germain heeft meteen de toon gezet voor de preek van deze morgen. Dit woord is uw leven en daar gaat het vooral over gaan. Dus, broers en zussen, we gaan verder met Psalm 119. Ik zal nog een keer kort herhalen wat we de vorige keer gezien hebben. Maar in een inleiding op de psalm hadden we kort nagedacht over vier puntjes. De structuur, het onderwerp, de schrijver en het doel van de psalm. Weet je nog, de structuur, dat is niet zomaar aan elkaar geschreven, dat is in elkaar opgesteld volgens het Hebreeuwse alfabet. Weet je nog, 22 blokken van 8 verzen, elk blok vertegenwoordigt één cijfer van het Hebreeuwse alfabet. Dus dat wil zeggen dat de persoon, de schrijver, daar heel lang heeft over nagedacht om al zijn geloofservaringen en zijn gedachten over God en wat hij meemaakt in zijn leven, om dat allemaal in één geheel te gieten van 176 versen. Hij heeft daar heel goed en lang over nagedacht. Het thema of het onderwerp van de psalm, dat weten we natuurlijk. Hans, deze psalm is één grote dikke pijl naar Gods woord. Hè? Nergens in Gods woord, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, vind je een passage waar de schrijver zo uitgesproken, met zoveel enthousiasme, zich uitlaat over de heerlijkheid van Gods woord. Nergens vind je dat. 176 versen lang. En in elk vers verwijst hij, bijna in elk vers verwijst hij naar Gods woord. He? De schrijver is in feite niet belangrijk, maar we weten dat hij waarschijnlijk wel een Joodse balling moest geweest zijn ergens in een vreemd land. En het doel van de psalm, ja, dat is natuurlijk om de schrijver laat ons zien dat Gods woord van essentieel belang is in het leven van een gelovige. Dat je er zal moeten aan onderwerpen, dat je er zal moeten in wandelen, dat je het zal moeten overdenken. Dat was het doel van de psalm. Hij is zeer gezegend, omdat hij Gods woord liefgeeft en onderzoekt en overdenkt. En hij wil dat delen met ons. Dat was vorige keer wat we gezien hebben in het kort, die vier puntjes. En deze morgen zou ik graag verder willen gaan. En kan slechts de eerste drie versen nemen. Hè? Ik heb vorige keer gezegd dat die eerste drie versen zijn conclusie waren, de slotsom waartoe hij is gekomen, en dat vanaf vers 4 zijn gebed begint. Ja? Zijn gebed begint vanaf vers 4 tot en met vers 176, dat is voor de volgende keer. Maar vandaag zullen we het hebben over de eerste drie versen. Hij is tot de conclusie gekomen van een aantal dingen. En dit is zijn slotsom van het geloofsleven, zegt hij. Dus laat het maar een keer lezen, vers 1, 2 en 3. Hij zegt dit: welzalig zij die oprecht van wandel zijn, die in de wet van de Heer gaan. Welzalig zij, tweede keer dus, die zijn getuigenissen in acht nemen, die hem met geheel hun hart zoeken. Die ook geen onrecht begaan, maar wandelen in zijn wegen. De schrijver van Psalm 119 is dus tot de bevinding gekomen dat er van alle bewoners op de ganse aarde, dat er een bepaalde specifieke groep van mensen welzalig is. Eén bepaalde specifieke groep van mensen. Lees maar eens vers 1, welzalig zij. En vers 2, welzalig zij. In de grondtekst vinden we het Hebreeuwse woordje ashrei, welzalig. Nu, ashrei, wat betekent dat? Wel, dat is gewoon een woord die gebruikt wordt in het Hebreeuws om een zeer gezegende toestand te beschrijven. Het is zelfs zo dat wie ashrei is, zich bevindt in een uitzonderlijke hoge graad van zegen. Let goed op. De groep van mensen waarover hij het geeft, is niet de gelovigen in het algemeen. Hij zoomt in. Hij heeft het hier niet over de gelovige die gered is. Dat doen andere psalmen. Pas op. Iedereen die hier deze morgen aanwezig is, en die weet van zichzelf dat hij aangenomen is door God en gered is, die is ook welzalig. Maar Dat is niet het doel van de psalmist hier. Hij richt zich niet op de geredde gelovigen. Hij heeft het hier over de karakteristieken van een minderheid binnen de geloofsgemeenschap. Je zult dat zien. Een minderheid. Psalm 1 doet dat bijvoorbeeld ook. We kennen allemaal Psalm 1, we kunnen het zelfs van buiten zingen. Welzalig de man die niet wandelt in de wet, in de raad der goddelozen enzovoort. Maar wat zegt hij? Die welzaligheid heeft betrekking op de man die zijn welgevallen heeft aan Gods woord en die Gods woord bij dag en bij nacht overdenkt. Dus hij zoomt in op een specifieke groep. Hij zegt, die groep die vreugde vindt in Gods woord en die Gods woord bij dag en nacht overdenkt, die groep is welzalig. Asherai. Hij heeft het daar niet over de gelovige die gered is, die verheven is van zonde. Andere psalmen doen dat. En psalm 119 doet precies hetzelfde. Hij zoomt in op een minderheid binnen de geloofsgemeenschap. Onthoud dat goed, broers en zussen, als je psalm 119 leest. Hij zoomt in. Dus in de eerste drie versen heeft hij het over die karakteristieken van deze minderheid, van de mensen die behoren tot deze minderheid, de gelovigen. Hij beschrijft hun gedragspatroon. En om te beginnen zegt hij dat het mensen zijn, gelovigen, die op een bepaalde manier wandelen. Het zijn wandelaars. Hij gebruikt het woordje wandelen drie keer. Lees maar eens. Vers 1, welzalig zij die oprecht van wandel zijn, die in de wet van de Heer gaan. En vers 3b, die wandelen in zijn wegen. Dus, maar wandelen, dat bedoelt hij mee je dagelijkse manier van leven. Je handelt en wandelt volgens bepaalde normen en waarden. Volgens bepaalde morele principes. En die morele principes, zegt hij, zijn zeer nauw verbonden met Gods woord. Lees maar eens, nog maar eens. Vers 1. Welzalig zij die oprecht van wandel zijn, die in de wet van de Heer gaan. Dus je wandelt in de wet van de Heer. De wet van de Heer is de normen en de waarden die we vinden in Gods woord. En gehoorzaamheid aan God. De wet van de Heer. Gods woord. Je wandelt daarin. Welzalig is de man die daarin wandelt. Goede mensen zich ook gedragen rondom jou. Wat ze ook doen. Jij houdt je aan de normen van Gods wet. Je wandelt daarin. Welke normen en waarden? Eerlijkheid. Nederigheid. Dankbaarheid. Onpartijdigheid. Vrijhevigheid, betrouwbaarheid, noem maar op, ga zo maar door. En die dingen ga je gaan wandelen. Dat is wat de schrijver hier zegt. Dat is het eerste wat erop valt, zegt hij, van die minderheid. Ze gaan daarin gaan wandelen. Ten tweede zegt hij, ze zijn oprecht in hun wandel. Laat het maar nog een keer lezen. Welzalig zij die oprecht van wandel zijn. Die in de wet van de Heer aan. Nu, wat bedoelt hij daarmee, oprecht van wandel? Wel, oprecht van wandel wil gewoon zeggen dat je eerlijk bent met jezelf als het aankomt op Gods woord. Het gaat niet over perfecte gehoorzaamheid. Niemand kan perfect gehoorzaam wandelen in Gods woord. Dat kan niet. Er is maar één die dat gedaan heeft en dat is de Heer Jezus. Hij heeft dat gedaan. En dat de perfectie toe. Maar wij kunnen dat niet. En ook de schrijver kan dat niet. Lees maar eens vers 5. Hij bekent dat ook. Hij zegt dat in alle eerlijkheid, vers 5. Och, waren mijn wegen toch zo vast om uw verordeningen in acht te nemen? Waren ze toch zo vast, zegt hij. Dat wil zeggen dat ze niet altijd even vast zijn. Hij is eerlijk daarin. Hij zelf wandelt ook daarin. Hij wandelt in oprechtheid. Lees maar eens vers 59. Ik heb mijn wegen overdacht, zegt hij, en mijn voeten gekeerd naar uw getuigenissen. Dat wil zeggen dat hij op een bepaald moment in zijn leven, als geloven, zijn voeten af had gekeerd van de wet. Maar nu keert hij zijn voeten naar de wet, omdat hij zijn wegen heeft overdacht. Hij is bloedeerlijk met zichzelf. Dus oprecht zijn van wandel, broers en zussen, dat wil gewoon zeggen dat als je iets hoort in een preek, of als je iets leest in Gods woord, en je beseft dat je niet conform wandelt daarmee, dat je daaraan gaat onderwerpen. In alle oprechtheid, je bent eerlijk met jezelf. Je legt dat niet aan de kant, maar je gaat zeggen, kijk, ik heb het gelezen, ik heb het begrepen en ik ga er nu naar leven. daarbij oprecht zal wandelen. Als je iets leest en je weet dat je verkeerd bezig bent, en je gaat dat niet gaan aan gehoorzaam zijn, dan ben je niet oprecht van wandel. Dan behoort niet tot die minderheid. Hij zegt, kijk, van als ik iets besef, dan ga ik daaraan mee houden. En in zo'n wandel, zegt de schrijver, ligt er grote beloning. Iemand die zo wandelt, is welzalig, zegt hij. Hij is welzalig als hij in de wet van de Heer gaat, is welzalig als hij oprecht is van wandel. En natuurlijk moest ik een rondvraag doen. Iedereen van ons wil dat natuurlijk. Hé. We willen allemaal deze welzaligheid genieten. Want het is inderdaad een uitzonderlijk hoge graad van zegen. En het is ook zo dat de Heer ons dat allemaal ook wil geven. Daarom heeft hij ons zijn woord gegeven. Als we eraan gehoorzaam zijn, dan zijn we welzalig. In alle aspecten van onze leven. En daarom, broers en zussen, is het heel belangrijk dat we dat begrijpen. En daarom wil ik er ook weer een tijdje aan besteden deze morgen, om daar iets over te zeggen. Hoe wandel je in de wet van de Heer in oprechtheid? Hoe ga je om met Gods woord, met andere woorden? Hoe ga je daarmee om? Want dat is het thema van Hans deze psalm, Gods woord. Want als we eerlijk zijn, broers en zussen, het is niet vanzelfsprekend om te wandelen in de wet van de Heer. Om te wandelen in gehoorzaamheid aan Gods woord. Want wat moet je doen voordat je Gods woord gehoorzaam kan zijn? Je moet het eerst begrijpen. Als je het niet begrijpt, dan kan je Gods woord niet gehoorzaam zijn en kan je er niet aan wandelen. En laat ons een keer nadenken over hoe je Gods woord nu moet lezen. Hoe je het moet begrijpen. Want, laat ons eerlijk zijn, Gods woord is een moeilijk boek. Daarom hebben we bijbelstudies, hebben we preken, commentaren. Gods woord is een moeilijk boek. En de schrijver herkent dat ook. Daarom, lees maar eens, vers 12b. Daarom zegt hij, leer mij uw verordeningen. Dat is een gebed, hè? Hij smeekt dat. Hè? Leer mij uw verordeningen, vers 12b. Vers 27. Hij spreekt tot God, geef mij inzicht in de weg van uw bevelen. Vers 108. Leer mij uw bepalingen. 9 keer vraagt hij aan God in zijn gebed dat God zijn ogen zou openen, dat God hem zou leren de wet. 9 keer vraagt hij dat. Deze maar een keer vers 18. Ontsluit mijn ogen, vraagt hij in zijn smeekbede, en laat mij aanschouwen de wonderen van uw wet. Dus deze psalmist kent Gods woord heel goed, maar toch zegt hij en weet hij, als God zijn ogen niet opent, als God hem geen inzicht geeft, als hij dat niet vraagt, dan mag hij de Bijbel zoveel lezen als hij wilt. Hij zal het niet begrijpen zoals het begrepen wordt. Zie je dat, broers en zussen? Wat er in die psalm ligt? Die man kent Gods woord. En toch smeekt hij, keer op keer, God, open mijn ogen voor de wonder van God. Is dat niet mooi? Dus de eerste vereiste is, we moeten beseffen, broers en zussen, dat we inzicht nodig hebben in Gods woord. Inzicht die afhankelijk is van Gods goedheid. We moeten dat vragen aan God. Wil je inzicht in Gods woord? Het eerste wat hij moet doen is niet lezen, maar vragen aan God, geef me inzicht. En dan pas, broers en zussen, als God ons de ogen opent, dan pas kunnen we het begrijpen en dan pas kunnen we er van harte gaan gehoorzamen. Lees maar een keer wat dat de schrijver zegt in vers 34. Hij spreekt keer op keer uit ervaring. Vers 34, dan zegt hij, geef mij inzicht, dan zal ik wat? Dan zal ik uw wet in acht nemen. Ja, ik zal er mij met heel mijn hart aan houden. Als je geen inzicht hebt, broers en zussen, kan je niet met heel je hart houden aan Gods woord. Dat kan niet, dat bestaat niet. Want wat je niet van harte begrijpt, kan je niet van harte in wandelen. En hij maakt daar een punt van deze psalm. Hij vindt dat zo belangrijk in zijn geloofsleven. Die smeekbeden om Gods woord te begrijpen. Omdat hij weet dat er al heel van afhangt. Omdat hij wil leven in dat woord. En lees de keer vers 171. Lees de keer wat er daar staat. God verhoort zijn gebed. Vers 171. Dat prijst hij God en dan looft hij God. Dat God hem inderdaad inzicht heeft gegeven in zijn woord. Mijn lippen vloeien over van lofzang, zegt hij, want u leert mij uw verordeningen. God heeft hem dat gegeven, hij heeft zijn ogen open gedaan. Dus broers en zussen, als onze lippen willen overvloeien van lofzang, dan moeten we eerst Gods woord leren begrijpen zoals het begrepen moet worden. En daar begint die weg van die welzaligheid. Daar begint het. Daar begint die weg naar die hoge graad van zegen. Denk erover na, God wil het aan alle van ons geven. Wie het wel begrijpen, moet er een punt van maken bij God en zijn gebedsleven. Heere, doe mijn ogen open voor uw woord. Maar dan is de vraag natuurlijk, hoe moet je het nu lezen? Want je kan het lezen en je kan het nog altijd niet begrijpen, niet in stand dat je wel gebeden hebt. En daarom, broers en zussen, wil ik daar ook toch even over nadenken. Hoe moet je Gods woord lezen? Het is back to basics deze morgen. Het is simpel. Ik wil het simpel houden. Dus we beginnen ermee te lezen. Maar Gods woord lezen is slechts de beginnende stap. Gods woord lezen, broers en zussen, is niet genoeg. Ik ben heel blij dat Germain die tekst heeft aangehaald, want dat onderstreept Hans deze psalm. Gods woord lezen, broers en zussen, is niet genoeg. En laat ons een keer naar Deuteronomium gaan, naar het boek Deuteronomium. In het boek Deuteronomium komt Gods volk aan in de woestijn. Ze zijn aan de berg geweest en daar krijgen ze de wet. En daar verblijven ze 9 à 10 maanden aan de berg. En daar krijgen ze onderricht van Mozes. En je moet een keer zien wat dat God zegt tegen Mozes, dat hij moest zeggen tegen het volk. Moet dat een keer lezen in Deuteronomium hoofdstuk 11. En het sluit heel dicht aan bij wat Germijn heeft gezegd. Deuteronomium hoofdstuk 11, vers 18. Dan zegt Mozes het volgende over Gods woord. Daarom moet u deze woorden van mij op uw hart en op uw ziel leggen. Zie je dat? Meermaals laat Mozes het volk weten dat verstandelijk luisteren naar Gods woord verstandelijk lezen, dat dat niet genoeg is. Er wordt verwacht van het volk van God en ook van ons, dat ze dat woord ter harte nemen. En daar ging het mis met Gods volk. Ze namen het woord niet ter harte. Dus als iemand jou vraagt, waarom is het volk niet in het beloofde land gekomen? Wel, het simpele antwoord is, omdat ze Gods woord niet ter harte hebben genomen. En dat, broers en zussen, dat was wat misging met Gods volk. En broers en zussen, we moeten dat voor oppassen, want dat is ook hetgene dat misgegaan met ons. Ik geloof persoonlijk dat de grote schade van onze omgang met Gods woord oppervlakkigheid is. Dat we te oppervlakkig zijn in het luisteren en het lezen van Gods woord. Dat is mijn persoonlijke overtuiging. We denken, als we iets gelezen hebben en als we het verstandelijk begrepen hebben, dat dat genoeg is. Maar niets is minder waard, broers en zussen. Gods woord is niet gemaakt om oppervlakkig te lezen. Gods woord is iets dat diep in ons gemoed moet doordringen. En in ons hart moet het daar een werking doen. Dat is wat Gods woord doet. En daarvoor is Gods woord geschreven. Keer een keer terug naar Deuteronomium 6. Deuteronomium 6. Ik heb gezegd, Mozes hamert daarop. Hij repeteert dat tegen het volk. Hij waarschuwt hen. Hij zegt, hoofdstuk 6, vers 6. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn, zegt hij. Het is maar als we Gods woorden in ons hart opnemen, broers en zussen, dat ze ons indringend kunnen veranderen. En die weg van het verstand naar het hart. Hier is mijn hart. Hier. De weg van het verstand naar het hart, broers en zussen, is een lange weg. Dat is een lange weg. Het is maar 30 centimeter, maar om die woorden die we hier over denken in ons hart op te nemen, dat kan maanden, weken, misschien zelfs jaren duren. En jullie weten dat ook wel. En de Heer weet dat ook wel. Tegen dat die woorden in ons hart opgenomen zijn. De Heer weet dat. En ik wil u eens meenemen naar een boek waarin dat heel mooi staat. Waarin God daarover spreekt, tegen zijn dienaar. In het boek Ezechiël. 7 boeken verder dan het boek Psalmen. net voor het boek Daniël. Het boek Ezechiël. God spreekt hier tot zijn dienaar Ezechiël in hoofdstuk 2. En God schetst hier een mooi figuurlijk beeld van hoe Gods woord in ons innerlijk moet werken. Hoe wij moeten omgaan met Gods woord. Op een gegeven moment, wat gebeurt er hier? Ezechiël krijgt een visioen in hoofdstuk 2. En God komt naar hem toe. En wat ziet Ezechiël? Hij ziet een hand uitgestrekt en in die hand is een boekrol. Die boekrol wordt geopend en van boven en van achter is die beschreven. En Ezechiël ziet dat. Dan moet ik eens lezen wat dat God zegt tegen Ezechiël. Dus de boekrol is Gods woord. Vers 8. Hoofdstuk 2 vers 8. Maar u mensenkind, luister naar wat ik tot u spreek. Wees niet opstandig zoals dit opstandige huis. Maar, zegt hij, en dan komt het, doe uw mond open en eet wat ik u geef. Dat is de eerste stap. Doe uw mond open en eet wat ik u geef. Dus dat woord moet eerst in zijn mond komen. En wat moet hij doen? Als er iets in zijn mond komt, dan begint erop te kouwen. Dus, hij moet erop kouwen. Dat is gewoon beeldspraak. De mond is beeldspraak van hersenen. Je moet erop kouwen, je moet erover nadenken. Je moet er naar luisteren, je moet het aan horen, je moet het lezen. Je moet het opnemen in zijn hersenen. Tweede stap, in hoofdstuk 3, had ik in hoofdstuk 3, en dan zegt God, hij had verder met Ezechiël, en in vers 3 zegt hij, geef uw buik te eten, vul uw binnenste met deze rol. Dus hij heeft er zo pas in zijn mond opgenomen, hij heeft het gekauwd, en hij heeft het ingeslikt. Nu moet hij zijn buik met deze woorden en zijn binnenste met deze woorden vullen. Met andere woorden, wat je zo pas gelezen hebt, laat dat niet los. Meestal, wat wij doen de zondag, is we luisteren naar Gods woord en we denken er verder ook niet meer over na gedurende de dag, de meeste van ons. Maar God zegt tegen Ezechiël, wat je zo pas gelezen hebt, geef je buik te eten en vul je binnenste daarmee. Hij zegt, neem dat weer een keer op, wat je gehoord hebt. Denk daarover na. Broed daarop, zegt hij. En probeer het te begrijpen. Een zeer belangrijke stap in het geloofsleven, broers en zussen. Daar is waar het zo misgaat met velen van ons. We denken er niet over na. We broeden daar niet op. En de derde stap, lezen we vers 10. Als je het begrepen hebt, daar beveelt God het volgende aan Ezechiël. Vers 10, al mijn woorden die ik tot u spreek, neem ze in uw hart op. Hetzelfde wat dat Mozes zegt tegen Gods woord. Zie je dat? Neem ze in uw hart op. Nu je erover na hebt gedacht en begrepen hebt, nu ben je in staat om het te gehoorzamen. Nu dat je in je hart opgenomen hebt, kan je het gehoorzamen. Zie je, broers en zussen? Gods woord is niet zomaar geschreven om er oppervlakkig naar te luisteren. Als we die hoge raad van zegen willen genieten, dan moeten we meer doen dan verstandelijk lezen, zoals Psalm 1 ook zegt. Welke man is er wel zalig? Degene die Gods woord overdenkt bij dag en bij nacht. Ik was aan het wandelen een week geleden en ik passeerde een koe. En die koe lag daar op zijn dode gemak en hij was gewoon aan het herkomen. En ik zeg, ik ga dat gebruiken voor de preek. Ik geef het voorbeeld van een koe. Wie weet dat? Hoeveel magen heeft de koe? Wie weet dat?
Vier.
Gisteren zijn ze allemaal 7 en 6. Dat is geen één die thuis staat. En nu hebben de meeste thuis. 4 magen, inderdaad. En ik wens dat ik ook soms 4 magen had. Maar ja, God heeft ons 1 maag gegeven. En we moeten dat mee doen. Oké, goed. Maar een koe heeft 4 magen. Niet om dat vol te proppen. Maar waarom? Ja, ik heb het keer gekeken op het internet, hoe het in elkaar zit. Als een koe eet, dan pakt hij dat glas in zijn mond en hij slikt het bijna onmiddellijk door. Hij koopt dat niet op. Komt deze maag terecht. In de pens, in de eerste maag. En een keer die eerste maag vol is, wat gebeurt er dan? Dan gaat dus het gras, komt naar boven en hij legt dat gewoon plat. Hij legt dat gewoon plat te rusten en hij brengt dat gras naar boven en hij herkoopt dat. Herkota en Herkota. Hij slikt dat in en dan komt hij zijn tweede maag terug. Wat gebeurt er in zijn tweede maag? Dan wordt hij bolletjes gerold. En je gaat dan weer naar boven gaan en je gaat dan weer over herkouwen. Zie je wat ik bedoel, broers en zussen? Een koe, volgens Gods woord, is een rein dier, een herkouwer. Ja? Zoiets, zou God iets daarmee willen tonen aan ons? Eens dat hij zijn tweede maag uitgegaan is, dan herkomt hij dat, gaat dan naar zijn derde maag, enzovoort, enzovoort. Dat is de vierde maag. Wat ik bedoel, broers en zussen, voordat dus de koe en zijn eigenlanden al de nuttige ingrediënten van het gras kunnen onttrekken, is dat een hele lange weg, heeft dat gras een hele lange weg afgelegd. En zo is het ook met Gods woord, broers en zussen. Gods woord kan je niet begrijpen door één keer te lezen. Je moet dat opnemen, je moet dat ophalen, je moet dat opnemen, je moet dat ophalen, je moet erover nadenken, zie je dat? En ik heb een experimentje gedaan, 3 jaar geleden ben ik daarmee begonnen, met Gods woord. Dat zal ik even vertellen. Ik zeg, ik ga dat proberen. Ik doe het nog altijd omdat het me zo tot zegen is, met Gods woord. Wat heb ik gedaan? Als ik mijn stille tijd neem, en er springt iets uit, een vers, dan neem ik dat vers, en ik steek dat in een Word-bestandje op mijn computer. Ja? Het moet een oogopener zijn, als ik lees en ik stop en ik lees niet meer verder, omdat ik vastzit met één vers dat het me zo treft, of omdat het me bemoedigt, ik schrijf dat op. Momenteel heb ik 234 van die Word-bestandjes in 3 jaar tijd verzameld. Ik steek dat allemaal in een map. Dus wat is er gebeurd? Al die versen, die hebben mij getroffen, geraakt of bemoedigd. En ik heb ze allemaal op mijn gsm staan. En ik lees ze regelmatig nog een keer. Bijvoorbeeld voor ik ga slapen, pak ik gewoon een keer een vers eruit. En ik zeg, dat is inderdaad, dat is toen dit en dat en dat. En al die herinneringen komen weer naar boven. Zie je, zo ben je bezig met Gods woord. Moet dat een keer proberen. Doe gewoon de test. Doe dat een keer 1 week. Er komt iets uit, er springt iets uit, schrijf dat op. Schrijf het eens af. Denk daarover na. Voordat je naar bed gaat, denk daar nog over na. Dat zal lopen gaan, dat zal uitgepakt worden, zonder dat je het beseft. Je zult dat meer en beter beginnen begrijpen. En zult er ook sterk door bemoedigd worden. Geloof me. Het is voedsel voor onze zielen, broers en zussen, Gods woord. Ik zeg u, als je Gods woord beter, als je God beter wil begrijpen, dan moet je zijn woord lezen. Maar als je wil groeien in geloof, dan moet je zijn woord overdenken. Ik zal het nog een keer herhalen. Als je God beter wil leren kennen, dan moet je zijn woord lezen. Maar als je wilt groeien in je geloof, dan moet je Gods woord overdenken. Zo komt groei in geloof, door dat te laten, door daarover te herkomen. Zie je dat? Kijk een keer wat dat de psalmist zegt. Ik wil terug naar psalm 119. Voor hem was Gods woord smakelijk voedsel. Psalm 119, vers 103. En hij meent wat dat hij zegt hier. Vers 103, dan zegt hij: hoe zoet zijn uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond. Zie je dat? En dat bekom je niet door Gods woord slechts oppervlakkig te lezen, of naar te luisteren en los te laten. Zie je dat, broers en zussen? Iemand verwoordt het als volgt en slaat dan met de nagel op de kop. Eén vers 10 keer gelezen is beter dan 10 versen 1 keer lezen. Begrijp je? Eén vers 10 keer gelezen is beter dan 10 versen 1 keer lezen. Wat bedoelt hij daarmee? Het is beter dat je 1 vers tot je neemt, serieus overdenkt, dan dat je gewoon 10 versen oppervlakkig leest. Neem dan mee, broeders, neem dan mee. En dat is toch ook normaal, want wat is Gods woord in feite? Denk daar een keer over na. Wat is Gods woord? In de Bijbel vinden we toch de grote en belangrijke waarheden van God en van ons als mens in relatie tot God. En het is toch onze taak, broers en zussen, om die grote en belangrijke waarheden over God en over onszelf, om dat ernstig te nemen, om daarover na te denken. Daarom is Gods woord aan ons gegeven. Maar je moet ervan overtuigd zijn, broers en zussen. Mag ik vragen deze morgen, ben je ervan overtuigd dat er dan leven en licht in dat woord. Ik ben daarvan overtuigd, want als ik dat niet zeg tegen jullie en je bent er niet van overtuigd, dan ga je niet naar dat woord grijpen. Je moet er persoonlijk van overtuigd zijn. Als je dan niet gelooft dat de Bijbel iets is dat tot leven komt, als je dat niet gelooft, dan ga je er ook niet in lezen. En ik wil ervan overtuigen, broers en zussen, de psalmist spreekt uit ervaring, en velen van ons spreken uit ervaring, dat de Bijbel tot leven komt. Kijk maar een keer in vers 50. De psalmist zegt daar, dit is mij tot troost en mijn ellende, zegt hij, dat uw belofte mij levend heeft gemaakt. Dat is geen geheimzinnige taal, hè. Vers 93, ik zal uw bevelen voor eeuwig niet vergeten, zegt hij, want daardoor hebt u mij levend gemaakt. En hij heeft het hier niet over het moment dat hij tot geloof is gekomen. Hij heeft het hier over die levenskracht die er vanuit Gods woord gaat. Die kracht die jou kan bemoedigen als je het moeilijk hebt, in je huwelijk, op je werk, met je gezondheid. Er zit dat kracht in dat woord, hij kan dat eruit halen, als je het echt nodig hebt. En daarom zegt hij ook 5 keer in zijn psalm dat Gods woord mijn bron van blijdschap is. Hij zegt dat 5 keer, mijn bron van blijdschap. Dus broers en zussen, als we die hoge graad van zegen willen genieten, dan zullen we Gods woord ernstig moeten nemen. Dan zullen we ermee bezig moeten zijn. En er is een dubbele zegen. Maar ik heb nog niet geweest naar vers 2 en ik wil nu een keer vers 2 lezen. Een dubbele zegen. Weer al begint hij met het woordje welzalig. Dan zegt hij, welzalig zij die zijn getuigenissen in acht nemen, die hem met heel hun hart zoeken. In dat eerste stukje zegt hij min of meer hetzelfde, waarmee hij eindigt in het eerste vers, namelijk, die zijn getuigenissen in acht nemen. Maar nu zegt hij daarbij, die hem, die God dus, met heel hun hart zoeken. Nu, de schrijver is niet iemand die enkel Gods woord zoekt. Hij is zeer geïnteresseerd in Gods woord, hij verlangt en hij heeft veel vreugde in Gods woord. Maar de schrijver is ook iemand die God zelf zoekt. Hij zegt dat ook zelf. Lees maar eens vers 10. Dan zegt hij, ik zoek u met heel mijn hart, zegt hij. Dus de schrijver heeft niet alleen een verlangen naar het woord van God, maar hij heeft ook een verlangen naar God zelf. En daar wil ik ook even heel kort nog bij stilstaan voor de tijd die me nog rest. Want velen van ons broers en zussen, die hier aanwezig zijn, zijn blij. Nee, we zijn blij dat we gered zijn. We zijn blij dat God ons kent. Maar, er zijn er sommigen van ons die daar niet zo blij mee zijn. Wat bedoel ik daarmee? Dat is niet negatief. Sommigen van ons zijn niet content met juist onze redding. En onze erfenis en onze verlossing. Sommigen van ons willen meer, zoals de psalmist. We willen meer van God zelf. We zijn natuurlijk content dat we gered zijn, maar we verlangen naar God zelf. Mag ik u vragen, broers en zussen, is dat iets waarvoor je ook bidt regelmatig in je bed? Dat je zegt tegen God, kijk God, ik vind dat allemaal mooi dat ik gered ben, ik vind uw woord mooi, maar in feite wil ik u zelf beter leren kennen. Mag ik een beetje hoger opkomen? Mag ik een beetje dichter bij u komen? Mag de relatie wat intiemer zijn? Vraag je dat soms aan God? Vraag je dat soms aan God? Ik denk dat er toch een paar zijn hier deze morgen die dat vragen. Om intiemer te zijn met God. Broers en zussen, niet vergeten, dat staat in zijn intro. He. Het zoeken naar God staat in zijn intro, vers 2. Dat is de slotsom van het geloofsleven. Heel belangrijk dus. Moet eens luisteren wat dat David zegt in Psalm 63. Moet er niet naartoe gaan. Psalm 63. Moet ik je luisteren naar zijn verlangen naar God. O God, vers 2. U zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u. Mijn lichaam verlangt naar u in een land dor en dorstig zonder water. Hoor je dat, broers en zussen? Hij heeft een verlangen. He? Ik weet niet als je al een keer iemand hier gevast hebt. Ik ga het niet vragen. Maar je moet een keer nadenken over de Ramadan. Het is pas afgelopen. He? Vorige maand. En in de Ramadan, wat de moslims mogen niet eten, van de zonsopgang tot aan zonsondergang. Een maand geleden, ja, dat is toch een serieuze tijd. Want hoe laat gaat de zon op? Een uur of 7, een maand geleden. En wat ging je onder? Een uur of 9, dat is 14 uur zonder rekening. Die mensen moeten elke dag 14 uur zonder eten. Dus wat gebeurt er? Tegen de avond rammelt dat dier in hun buikje. Ze verlangen naar eten. Dus die nood en dat verlangen naar dat eten, die is reëel. Zo moet het ook zijn in onze leven, broers en zussen. Heb je soms het gevoel, zoals die mensen verlangen naar voedsel, heb je soms het verlangen naar God. Dat je staat te popelen om naar Gods woord te komen. Dat je staat te popelen om te bidden tot God. Dat je staat te popelen om over hem na te denken. Dat je hongert naar hem. Heb je dat soms? Ja, ik zeg wat er hier staat in de psalm. Dat is niks nieuws, hè? Als je dat niet hebt, broer en zus, dat is niet erg. Vraag het aan God en hij zal het je geven. Verlangen naar God zelf. Zoeken naar God zelf. Heel belangrijk, staat in de intro. En om af te sluiten, wil ik een heel mooi praktisch voorbeeld geven in Gods woord. Van een mens die verlangde naar meer van God. Ik weet niet of het iemand weet. In het boek Exodus, een mens die verlangde naar God. Hij was blij met zijn bevrijding, maar hij wilde meer van God zelf. Het is niet Mozes. Weet er dat iemand? Goed, laten we maar eens naartoe gaan. Wat recht weet. Exodus, hoofdstuk 33. Deze man was niet content met het feit dat hij bevrijd was. Hij was er wel blij mee, maar hij wilde meer. Hij wilde weten wie die God was die hem had bevrijd. Hoofdstuk 33. Dus elke Israëliet, wat is de context hier? Elke Israëliet kreeg de opdracht om Gods woord om daarna te luisteren, het te overdenken en het te gehoorzamen. Maar elke Israëliet kon ook persoonlijk worden met God. Lees maar eens vers 7 van hoofdstuk 33. Hoofdstuk 33, vers 7. En Mozes nam de tent en zette die voor zichzelf buiten het kamp. Dat is niet de tabernakel, dat is gewoon een tent dat Mozes in elkaar knutselde voorlopig. Vers 7. Dus Mozes nam de tent en zette die voor zichzelf buiten het kamp op. Een eind van het kamp vandaan en hij noemde hem tent van ontmoeting. Zo gebeurde het dat ieder die de Heere zocht, hoor je dat? Ieder die de Heere zocht, naar de tent van ontmoeting kon komen. Die zich buiten het kamp bevond. Tja, je kon als Israëliet God zelf zoeken. Je kon als Israëliet ook persoonlijk worden met God. Staat erin. Dan lees ik even vers 11 wie dat heet. Vers 11. De Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. Daarna keerde hij terug naar zijn kamp. En nu komt het. Maar zijn dienaar Joshua, de zoon van hem, een jonge man, wat deed hij? Hij week niet uit het midden van de tent. Waarom denk je dat hij dat deed? Wat deed hij daar? Hij was niet content, hè? Hij wilde God, hij wilde persoonlijk worden met God, hè? Elke Israëliet kon dat komen. Elke Israëliet. En zo is het ook met ons, broers en zussen. Ook wij kunnen meer van God krijgen. Maar je moet er naar vragen. Je moet het aan vragen. Je moet er ernst mee nemen. Je moet er een punt van maken. En luister nog een keer naar David wat dat hij zegt. Wie die intimiteit met God zal beleven? Wie? Vers 24. Moet er niet naartoe gaan. Vers 24. Psalm 24. Psalm 24. Wie zal die intimiteit met God beleven? Vers 3. Wie zal de berg van God beklimmen? Wie zal staan in zijn heilige plaats? Wie zal zegen ontvangen van de Heer? Vers 6. Zij die naar hem vragen, die zijn aangezicht zoeken. Zo simpel is het, broers en zussen. Zij die naar hem vragen, die zijn aangezicht zoeken. Als je God zelf zoekt, zal hij jou belonen. Maar het moet van harte zijn. En is dat niet wat de Hebreeënschrijver zegt? In hoofdstuk 11, vers 6b. Kent er iemand dat vers? God is een beloner van wie hem ernstig zoeken. Zie je dat? Keer op keer vind je dat terug in de schrift. Dat wil zeggen, broers en zussen, God heeft ons opgezocht. Dat was zijn werk. God heeft ons eerst gezocht. En weet je wat ons werk is? Wij moeten nu hem zoeken. Dat is het christenleven. Het christenleven is één grote, spannende, progressieve zoektocht naar God, hé, broers en zussen. En dat hangt af van jou, hé. Het is jij die nu moet naderen tot God. Nader tot God en God zal naderen tot jou. Het is wij die hem nu moeten zoeken, want hij heeft ons eerst gezocht. Heel belangrijk in het christenleven, broers en zussen. En zo iemand, zegt de schrijver, zo iemand is welzalig. En dat is een minderheid. Jullie weten dat, dat is een minderheid binnen de geloofsgemeenschap. Die hongert naar God. Die Gods woord overdenkt bij dag en bij nacht. Dat is een minderheid. Maar dat hoeft niet zo te zijn, broers en zussen. Het kan anders. Vers 2, Psalm 119. Welzalig zij die zijn getuigenissen in acht nemen, die hem met heel en hart zoeken. Ik kan het niet genoeg zijn. Dus die welzaligheid die voor ons ligt, die ligt voor ons allen. Je moet het gewoon grijpen. Dat is zijn conclusie. Zie je dat? Dat is zijn conclusie. Wandelt in de wet van de Heer. Doe dat in oprechtheid. Je bent wel zalig. Zoek naar de Heer. Je bent wel zalig. Maar die twee moeten samen gaan. Of die drie. Ze moeten samen gaan. En weet je dat dan gaat gebeuren? Lees maar een keer vers 3. Dat is de slotsom. Wat gaan ze doen? Ze zullen geen onrecht bedrijven. Dat zal spontaan gebeuren. Als je voldoet aan vers 1 en 2, dan zal je in je leven spontaan het goede doen en spontaan het kwade laten. Dat is een slotsom. Het automatische gevolg van die dingen is dat je automatisch Gods woord gaat doen en dat je daarin gaat wandelen. Zo simpel is, broers en zussen. Dat is dat ik wil zeggen tegen jullie. Wil je gelukkig zijn? Wil je sterk zijn? Neem Gods woord ernstig en denk erover na. Het gaat niet onmiddellijk gebeuren, maar je moet erdoor verzadigd worden. Je moet het in je buik opnemen, zoals Ezekiel, zoals een koe. Je moet erover nadenken, je moet het herkomen. Je zal gelukkig worden, en je zal vruchtbaar worden als christen. Je zal tot zegen zijn. Maar neem Gods woord ernstig. Tot daar.